Goedemorgen, ik heet u allen werkelijk welkom in deze feestelijke kerstmorgendienst. Aan de gemeenteleden die hier bij elkaar zijn, maar ook bij u thuis in Deurne, Elsendorp en Venrijn. Nogmaals hartelijk welkom in de online diensten die uitgezonden worden vanuit de Protestantse Kerk in Deurne. Voorganger van vandaag is de heer Werner van der Wouw, emeritus geestelijk verzorger uit Nuenen. Aan deze dienst wordt verder nog meegewerkt door de heer Vaak Schonewille, hij is de organist. Mijn naam is Annemarie van Meurs uit Venray en ik ben eveneens de lector van vandaag. Het openingslied vandaag is lied 505, In de nacht gekomen. En namens alle kerkenraden van onze gemeenten wens ik u een goede dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft. Genade en u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Eeuwige, een ster van al zo hoge op onze aarde neergedaald. Dat is het beeld van uw licht dat in Jezus onder ons is verschenen. Een kwetsbaar licht, een aanstekelijk licht, een licht dat ons de weg wijst als het leven duister is. Mogen Hij voor ons het ware licht zijn dat iedere mens verlicht. Amen. Dat onze ogen mogen opengaan, dat wij in Jezus het licht der wereld herkennen. Daartoe willen we luisteren en bidden. En bidden we om God om ontferming. We zoeken naar vrede, naar gerechtigheid, naar solidariteit tussen mensen. Heer, Gij zijt het licht in de duisternis. Omstraal ons met uw licht en wees onze redder. Laat ons bidden om ontferming. Heer, ontferm u over ons. Wij verlangen naar echte menselijke nabijheid. Naar Gods nabijheid onder de mensen. Zoals de herders vinden wij die bij u. Een mensenkind onder de mensen. Omstraal ons met uw licht. En wees onze bron van heil. Laat ons bidden om ontferming. Christus, ontferm u over ons. Wij verdwalen soms langs donkere wegen. Maar als een schaduw trekt gij met ons mee. Gij wilt voor ons een licht zijn op onze weg, dat ons vertrouwen en liefde geeft. Omstraal ons met uw licht en wees onze vredevorst. Laat ons bidden om ontferming. Heer, ontferm u over ons. Heer God, kom in ons bestaan, onstuitbaar als een kind dat wordt geboren. Help ons om echt mens te zijn voor elkaar. Gij, licht in de nacht, schouderen om op te steunen, dat vragen wij u voor vandaag, voor morgen en al onze dagen. Amen. We zingen nu lied 503. We bereiden ons voor op het woord dat zo dadelijk zal klinken uit de Heilige Schrift en bidden. Heer onze God, niemand heeft u ooit gezien. In uw Zoon Jezus zijt gij ons nabijgekomen. Hij is uw licht in de duisternis, ons heil en onze vrede. Open ons hart voor uw woord, om van deze vreugde mee te delen aan iedere mens van goede wil. Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Luisteren we nu naar de eerste lezing genomen uit de profeet Jesaja.
Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. Johannes 1, vers 1 tot 14. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
Zusters en broeders, geen romantisch kerstverhaal op deze kerstmorgen, zoals gisteravond klonk. Maar pittige theologie, zoals we van Johannes gewend zijn. Twee woorden springen eruit. Het woord woord en licht. En ik wil het u niet al te moeilijk maken op deze morgen. Ik beperk mij tot één thema. Tot woord. En meer specifiek, wegwijzer. En dat thema wil ik niet zwaar theologisch belichten, maar ik wil dat doen aan de hand van een kerstervaring van enkele jaren geleden. In het evangelie van Johannes wordt allereerst Christus, het woord, genoemd. Het woord dat bij God thuis hoort. Dat in de wereld kwam. Dat zijn tent opsloeg in ons midden en Gods heerlijkheid liet zien. En tenslotte weer terugkeerde naar God. In de taal van de Bijbel betekent woord altijd gebeuren. Denk je maar aan het scheppingsverhaal. God sprak en het gebeurde. Het is dus niet zomaar een woord met een klank, met een betekenis. Nee, er gebeurt iets als er gesproken wordt. En het is daarom niet voor niets, denk ik, dat het Hebreeuws eigenlijk één woord daarvoor kent. Dabar. Gods woord, zoals neergelegd in de Torah, is ook een woord dat de goede richting wijst. En Torah betekent eigenlijk dus wegwijzer. Zoals de 10 geboden de weg wijzen naar een menswaardig leven voor iedereen. Dat richtingwijzende woord van God krijgt dus vandaag een menselijk gezicht in Jezus. Hij heeft het tot ons gesproken en is ons gegeven. En daarmee schijnt het licht blijvend in de duisternis. En daarmee wordt Christus zelf wegwijzer voor ons. Met andere woorden, wat de Torah was voor het Joodse volk, een wegwijzer, is Christus samen met de Torah voor ons als christenen. Zoals ik u beloofde, wil ik het aan de hand van een persoonlijke ervaring aan u duidelijk maken. U weet misschien, ik heb enkele decennia gewerkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking. En ook toen ik later in het ziekenhuis ging werken, bleef ik 2 keer per jaar met Pasen en Kerstmis voorgaan in een viering voor mensen met een verstandelijke beperking. Die ouderen die opgevangen werden door de broeders, gehuisvest op Eikenburg aan de Aalsterweg in Eindhoven. Het thema in een van de laatste keren dat ik daarvoor ging was wegwijzers in ons leven. Een thema dus dat helemaal past bij het evangelielezing van vandaag. U moet zich voorstellen, daar zaten ze in die kapel. Broederlijk en zusterlijk naast elkaar. Sommige verstandelijke gehandicapten verkleed als herder of als koning. En de broeders van Eikenburg. Sommige broeders al hoog bejaard en sommige zelfs een beetje dement. Hoe verschillend ook, allemaal met een heel leven achter de rug. De broeders met een leven vol zorg voor anderen, voor leerlingen in het onderwijs of in een psychiatrisch ziekenhuis of voor verstandelijke gehandicapten of in ontwikkelingslanden. En die oudere verstandelijke gehandicapten uitgerangeerd. Zelfs uit ons goed geolied zorgsysteem. Ze kunnen overdag nergens meer terecht. Te oud, te slecht, te weinig prestatiegericht voor de sociale werkplaats. En ook weer te goed voor een instelling. Sinds jaren hebben de broeders zich opnieuw over hen ontfermd. En 50 mensen worden dagelijks liefdevol opgevangen door enkele broeders, een zuster, een handvol vrijwilligers en sinds enkele jaren ook professionals. Na een leven lang beschikbaar te zijn geweest voor de meest zwakke in de samenleving, zouden die broeders het verdiend hebben om uit te rusten. Maar nee, ondanks hun vaak hoge leeftijd namen zij met een juist bijna jeugdig elan het ene na het andere initiatief op. Niet alleen voor verstandelijke gehandicapten, maar ook voor stervenden. Ze bouwden samen met de zusters een hospice op hun terrein, waar mensen in hun laatste levensfase met zorg en liefde kunnen doorbrengen. En de zieken waren jarenlang te gast voor een korte vakantie in een van hun huizen vanuit de Zonnebloem. Als je zo hun oude, vergrijsde en kale hoofden ziet, dan denk je bij jezelf, van waar die kracht? Ze zijn oud, maar kennelijk niet er dagen zat. In hun daadkracht zit iets profetisch. Recht en gerechtigheid over een nieuwe toekomst waar Jesaja over profeteert. Hebben zij zelf niet eerder zorg nodig, zou je denken, in plaats van die weer aan anderen te geven? Zeker, ze zorgen voor hun zieke broeders en bouwden voor hen een verpleeghuis. Maar je denkt ook bij jezelf, hoe lang doen ze dat nog? Een paar jaar hooguit? Heeft dit toekomst? Ze gaan gewoon verder en zien wel. Ze lijken een beetje eigenlijk op die oude herders. Een van de verstandelijke gehandicapten die herder speelt, die zegt spontaan, de mensen willen ons niet hebben. Ze vinden dat we stinken naar de schapen. We moeten maar hier blijven bij de beesten. Eigenlijk klinkt hun eigen levenservaring door in de woorden van het kerstverhaal. Want ook zij weten uit eigen ervaring wat het betekent om niet welkom te zijn in een samenleving die vooral prestaties verwacht. De oude herders, ze zijn blij met dit nieuwe perspectief dat nog wel in hun stal geboren is. Maar tegelijk weten ze niet of ze zelf die nieuwe toekomst die met dit kind is aangezegd nog wel zullen meemaken. Een klein en weerloos kind, een teken van hoop in ons soms gekke wereld. Je denkt bij jezelf, goed bedoeld, ik wil jullie hoop niet ontnemen, maar is dit reëel? Heeft dit toekomst? Is dit kind wegwijzer voor kanslozen van toen, ook nu nog een wegwijzer in onze soms bizarre wereld? Aan de koffietafel die op de viering volgt, zitten de broeders en de mensen met een verstandelijke beperking weer naast elkaar en delen het brood, de chocomel en de koffie. Een paar verstandelijke gehandicapten nemen spontaan het woord en bedanken de broeders voor hun inzet. Ze beseffen kennelijk dat die zorg niet vanzelfsprekend is en ze geven daarmee de broeders erkenning. Maar je denkt bij jezelf, goed bedoeld. Ik wil jullie hoop niet ontnemen, maar is dit reëel? Heeft dit toekomst? Hoe lang dan nog? Een paar jaar hooguit? Misschien vraagt u zich dat ook wel eens af in uw eigen leven. Wat heeft het voor zin om te blijven vechten tegen die ziekte, om die te boven te komen? Of om die ruzie te beslechten die al jaren loopt? Of om koste wat kost zelfstandig te willen blijven wonen? En vult u zelf maar in. Of als u op een andere wijze het tegenzit in uw leven en u tegenslag op tegenslag ervaart, dat u zich afvraagt, waar haal ik de kracht vandaan? Is er wel perspectief? Of u die zich als vrijwilliger inzet voor anderen in uw gemeente of elders in de gemeenschap, dan vraagt u zich misschien ook wel eens af, Zitten ze nou echt wel op mij te wachten? Word ik er niet te oud voor? Hoe lang kan ik er nog mee doorgaan? Moet de jonge generatie de fakkel niet overnemen? En kijkend naar de steeds legere banken in de kerk, vandaag al heel erg leeg, hoe lang kunnen we daarmee doorgaan? Heeft dit nog wel toekomst? Hoe lang nog? Een paar jaar misschien? Ieder van ons, of hij nu ziek is of gezond, als vrijwilliger werkt of als professional, kerk betrokken is of niet, stelt zich zo nu en dan de vraag naar de zin, het perspectief, het doel van wat we doen of van wat ons overkomt in het leven. En het is goed om daar bij tijd en wijle bij stil te blijven staan. Maar het antwoord op die vragen kunnen we zelf bedenken. Zelden bedenken. Een tijdje geleden, toen ik nog volop in het ziekenhuis werkzaam was, vroeg een verpleegkundige eens aan mij, hoe hou jij dat nou vol? Want telkens word je als geestelijk verzorger geconfronteerd met vaak uitzichtloze situaties. Werkt dat niet deprimerend? Vroeg ze. Ik kon die vraag eigenlijk alleen met een tegenvraag beantwoorden. Hoe hou jij het vol met al die werkdruk en die zware patiënten? Zeker nu in deze lastige tijd kun je die vraag stellen aan veel verpleegkundigen en dokters. Hoe hou je het vol? Die broeders van Eikenburg, die houden het waarschijnlijk vol als ze kijken in de ogen van de ander voor wie ze zorg hebben. Of als zij op zo'n kerstbijeenkomst van hen te horen krijgen wat zij voor die oudere verstandelijke gehandicapten betekenen. Dat geeft hen kracht om gewoon maar door te gaan en zich niet al te veel zorgen te maken over de toekomst, over het perspectief. Wie de fakkel zal overnemen als zij er niet meer zijn. De dagelijkse ontmoetingen geven hen de kracht. Bij u en bij mij als geestelijk verzorger is dat niet anders. In de ontmoeting word je namelijk geraakt. Zeker in de ontmoeting met kwetsbaren onder ons. In hun ogen kun je iets ontdekken ook van je eigen kwetsbaarheid. En misschien was het voor de herders en met hen alle kleine mensen in die tijd niet anders. Toen zij in de ontmoeting met het kind hun eigen kwetsbaarheid ontdekten en daarmee ook de kracht om door te gaan. Misschien hebben zij in die ontmoeting iets mogen ervaren dat God aan hun kant stond. Menselijkerwijs gesproken had dat kind in die stal weinig perspectief. Amper 30 jaar later, in de kracht van zijn leven, zou dat leven op gruwelijke wijze ten einde komen. Kerstmis heeft weinig zin, denk ik, om te vieren als we dat gebeuren niet zouden willen plaatsen in het perspectief van Pasen. Immers, Jezus' geboorte zou immers al lang vergeten zijn als er geen Pasen was geweest. En zo geeft God perspectief aan schijnbaar zinloze en aan de kwetsbaren. En daarmee geeft hij ons levenskracht om door te gaan. Zelfs als wij onszelf soms de begrijpelijke vraag stellen, waar is dit nu goed voor? Heeft het wel zin? Kerstmis in het licht van Pasen is bij uitstek het antwoord, denk ik, op die vraag. En om die reden brengt het kind ook in deze rare wereld van dit moment zoveel mensen in beweging. Misschien juist wel omdat zij er zich niet bij kunnen neerleggen dat deze wereld met al zijn problemen geen perspectief zou hebben. In die viering met mensen met een verstandelijke beperking hebben we in verteld en vooral in beeld gebracht hoe de engel wegwijzer was die de herders bij Jezus bracht. En dat later de ster de wegwijzer was om de wijzen bij het kind te brengen. Zij die hun onbezorgde leventje hebben verlaten om op weg te gaan naar dat onbekende land en die onbekende koning, die er alle mensen als een koning uitzag. En later, toen Jezus groot was, werd hij zelf wegwijzer bij uitstek voor veel mensen die de weg kwijt waren of die een oriëntatiepunt in hun leven zochten. Mensen met een verstandelijke beperking die vertelden in die viering wie in hun leven wegwijzer was. Een broer of een zus, een vriend, een vriendin, een begeleider, een broeder of vrijwilliger van Eikenburg. Zoals ik al zei, Gods woord, zoals neergeschreven in de Torah, was wegwijzer voor zijn volk. En is nu vlees geworden in dit mensenkind. De God die zich laat kennen in dit mensenkind is een kwetsbare God. Een God van mededogen die je draagt als de gang over je eigen levenspad op enig moment te zwaar is. Dit is de God uit de Bijbel. Dit is vooral de God die Jezus Abba, Vader, mocht noemen. Het is de God die zich laat kennen als je aangesproken wordt door het woord van een ander, door de blik van de ander. De ander die zich ook voor jou verantwoordelijk weet. Het is de God die zich zichtbaar maakt in het lichtpuntje dat een ander voor jou kan zijn. En dat jij voor een ander kunt zijn. God heeft zich in Jezus menselijk en dus kwetsbaar gemaakt. Hij vergezelt ons op onze levensweg, zoals hij eerder met zijn volk is meegetrokken op de tocht naar vrijheid. Hij is onze wegwijzer in het leven. Lieve mensen, dat is de bemoedigende boodschap van Kerstmis voor ons allen. Maar tegelijk wordt er een appel op ons gedaan. Want oog in oog met dit kind worden wij aanspreekbaar. Worden we aansprakelijk. Worden we verantwoordelijk. Want zijn woord klinkt ook uit de mond van de ander die we tegenkomen. Hij ziet ons ook aan in de vragende blik van de ander die we ontmoeten. Zijn woord is ook vlees geworden, concreet geworden in ons mensen. Immers, we zijn geschapen naar zijn beeld. In ons christen zijn worden we juist op dit geboortefeest geprikkeld om de keuze die ooit onze ouders voor ons hebben gemaakt door het doopsel en die we in de belijdenis hebben bevestigd, telkens weer tot een eigen keuze te maken om die weg te gaan. Door onszelf kritisch te bevragen en die keuze te hernieuwen. Ik weet dat het voor sommigen van ons gemakkelijker is om te geven dan te ontvangen. Maar misschien dat juist dit feest, waarin wij als christenen gedenken dat wij van God het kostbaarste wat hij had ontvangen hebben, ook voor ons een mooi moment is om ons ontvankelijk open te stellen voor wie hij voor ons wil zijn. Kerstmis, feest van het vlees geworden woord. Feest van de wegwijzer in ons leven bij uitstek. Feest ook van geven en mogen ontvangen. Ik wens u in alle opzichten een gezegend kerstfeest toe. Amen. Na het orgelspel zingen we lied 491, Kind ons geboren. Thank you. U ziet hier een menorah staan, een zevenarmige kandelaar, u wel bekend. Zeven is in de Bijbel een bijzonder getal, het getuigt van de volheid, de totaalheid. We willen zo dadelijk onze voorbeden uitspreken, zeven in getal, en daar telkens een licht bij ontsteken. En Annemarie, die wil ik daartoe uitnodigen. Voor velen heeft Kerstmis zeker dit jaar niet iets feestelijks, integendeel. En toch is dat kind ook voor hen geboren, juist voor hen. En voor die mensen willen we bij God ten beste spreken. Juist op dit feest van de geboorte van het licht, willen we door het ontsteken van zo'n kleine vlam hen hier in ons midden symbolisch aanwezig stellen. De eerste kaars branden we voor zieken en gehandicapten, die met Kerstmis misschien wel tegen de muren van hun zorginstelling of thuis moeten opkijken. En zich droevig afvragen waar de herders van vandaag, waar de koningen van deze tijd blijven, om met hen te vieren. Maar deze kaars branden we ook voor alle zorgverleners die geen kerst kunnen vieren, omdat ze druk in de weer zijn voor alle zieken, dat zij de moed niet verliezen. De tweede kaars, die branden we voor de mensen die vandaag vergeten worden, die nergens terecht kunnen, die nergens welkom zijn en hopeloos op zoek zijn naar wat kerstwarmte. Dat ze engelen van mensen mogen ontmoeten die oog en oor hebben voor hun noden en problemen. De derde kaars branden we voor de slachtoffers van moord, oorlog en geweld in Syrië, in Irak, in Afghanistan, in Israël en de Palestijnse gebieden, in Soedan, Eritrea, Midden-Afrika en waar dan ook. Voor alle onschuldige mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht, alles achterlatend van wat hen dierbaar is, of verweest en eenzaam achterblijvend, dat zij de moed niet verliezen en hoopvol mogen uitkijken naar een betere toekomst. De vierde kaars branden we voor kinderen die waar ook ter wereld honger hebben, niet naar school kunnen gaan, geen bed hebben om in te slapen en niet naar de dokter kunnen als ze ziek zijn. De vijfde kaars branden we voor wijken en steden in ons land en elders, waar mensen van verschillende culturen en godsdiensten met elkaar samenleven. Dat wederzijds respect en groeiende verdraagzaamheid het mogen winnen van haat, geweld en vooroordelen. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid mag opnemen en blijft kiezen voor een zorgzame samenleving. We branden een kaars en bidden voor onze kinderen. Vrede in onze gezinnen. Vrede in onze harten. In onze buurt. Vrede in ons hart. Vrede voor groot en klein. We branden een kaars voor onszelf. Dat wij met Kerstmis mogen vieren in verbondenheid met vriendschap met elkaar. Dat wij het waarom en het waartoe van de geboorte van dit kind aan onze kinderen verder mogen vertellen, zodat zij zullen weten waarom deze dag zo bijzonder is. Laten we een ogenblik stil zijn om dat te overwegen. En samen willen we ons bidden afsluiten met de woorden uit te spreken die Jezus zelf ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We zijn bijna aan het einde van deze viering, die we zingend zullen afsluiten met Er is een roos ontloken. We zingen daarvan het eerste en derde vers. Lieve mensen die met ons verbonden waren vanuit Deurne en Venray. Het is een andere kerst dan u gewend was. En toch hoop ik dat u in de verbondenheid met de mensen hier aanwezig, door de woorden die gesproken zijn, gebeden zijn, de liederen die zijn gezongen, u bemoedigd mag worden. En u een gezegend kerstfeest mag vieren, ook al is het in kleine kring. Mensen hier aanwezig die gezongen hebben, de techniek hebben verzorgd, gelezen hebben, het orgel bespeeld, heel hartelijk dank voor jullie komst en jullie inzet. Kerstmis, een dag van licht en vrede, dat kan. Als we ontvankelijk zijn voor Gods vrede, dat kan als we licht en vrede delen met alle mensen die we vandaag of morgen of in de komende dagen zullen tegenkomen. Mogen God daar bij ons tot zegen zijn. Mogen Hij u zegenen en u behoeden. Mogen de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. Amen.